We hebben een gast in de studio, ene Robbie. Met uw achternaam ben ik weer al. De Munk.
De Munk.
Ja, ja, voilà. Naar aanleiding van een persberichtje. Voor al onze luisteraars die een dagje ouder worden, is het misschien wel een interessante, informatieve sessie. Morgen is het namelijk de dag van de zorg, 17 maart. En naar aanleiding daarvan kregen wij een persberichtje van jullie. Ook omdat jullie op de derde plaats terecht zijn gekomen van een onderzoek door de Vlerick Management School, naar de beste werkplek van 2013. En dat is nogal opvallend, omdat jullie een non-profit organisatie zijn. En jullie zijn met name een thuiszorgorganisatie. Nu, blijkbaar in dat onderzoek van die management school, en dat klinkt ook logisch, zitten vooral profitbedrijven, neem ik aan.
Klopt, ja. De eerste twee dacht ik dat IT-bedrijven zijn. En we zijn als, op de derde plaats als dienstgezinszorg, een non-profit bedrijf dat in de eerste top 10 is sowieso al een profit gegeven, buiten wij dan.
Ja, en jullie hadden een persbericht rondgestuurd van geef ook eens wat aandacht aan de kleintjes.
Ja, een dolfijn tussen de haaien had ik gestuurd.
Ja,
hè?
Inderdaad. En voilà, een dolfijn in de studio, dat leek me wel een leuk idee. Nu, ik ben zo wat gaan kijken voor wat jullie precies doen. Wat mij meteen al opviel, is dat jullie 60 jaar bestaan, 60 jaar thuiszorg. Hoe zag het er 60 jaar geleden dan uit? Waren er allemaal geen nonnen en zo die dat tegen?
Dat is vanuit die optiek is dat wel ontstaan. Hè. En 60 jaar geleden is het eigenlijk begonnen als opleidingscentrum tot verzorgenden. En dan is er 2 jaar later, dacht ik, dienstgezinszorg bijgekomen en zijn we stilletjes aan beginnen groeien tot een dienst van 200 werknemers waar we nu mee samen en mee werken.
200, ja. En dat is nog vrij klein dan in die sector?
Ja, want je hebt ook de grotere organisaties. Hè, maar we zijn een Antwerpse organisatie die specifiek in de Antwerpse regio werkt.
Ah ja. Hè,
dus groot Antwerpen met 200 mensen. Dus dat valt nog te bestieren, ja.
En die mensen, jullie werknemers, komen ook allemaal uit Antwerpen dan?
Ja, die komen vooral uit Antwerpen. We hebben wel iemand uit Sint-Gilles of zo, maar die werken wel bij mensen in het Antwerpse.
Dus dat is allemaal zeer lokaal?
Ja, dat klopt.
En die gaan dan met die velocus door de stad? Of?
Ja, dus eigenlijk is onze organisatie opgesplitst in 3 delen. We hebben een dienstgezinszorg en dat zijn verzorgenden die bij mensen thuis gaan koken, wassen, strijken, verzorgende taken, mensen wassen en poetsen. Dat zijn een 140-tal mensen, die verzorgenden die daar werken. En dan hebben we een dienst thuishulp. En dat is specifiek op poetsen gericht. En dat zijn mensen, een 40-tal mensen die bij mensen thuis, zorgbehoevenden altijd, mensen gaan poetsen. En dan hebben we nog een derde pijler. En dat is een opleiding tot verzorgenden. En dat is een voltijdse opleiding, tweede kansonderwijs, waar dat volwassenen gedurende een jaar een cursus volgen. En na dat jaar krijgen zij het getuigschrift van verzorgende en na nog een bijkomende opleiding tot zorgkundige. En daarmee kunnen ze bij ons terecht, maar ook in een RVT of in een ziekenhuis.
Ah ja, want dat is een knelpuntberoep, hè?
Ja, ja.
Ja, voor de werklozen onder u die zitten te luisteren, dat is dus nog een tip. Nu, ik zag ook dat jullie iets doen wat 5 jaar flex heet. Wat is flex in hemelsnaam?
Wel, bij gezinszorg hebben we gezien, mensen komen uit het ziekenhuis en er wordt snel, vaak op vrijdagavond, ontslaan de dokters daar en dan moet er direct hulp geboden worden. We hebben gezien dat dat vaak niet zo is, dat de procedure zo lang is, dat het 2 weken duurt soms om op te starten. En we hebben gezien, er moet een soort van touring wegenhulp opgericht worden om te depaneren. Dan hebben we Flex opgericht. 5 jaar geleden waren dat een 5-tal verzorgenden die heel snel alle minuut kunnen inspringen om de meest kritische situaties op te lossen.
Oké, dus u gaat naar een radiocentraal feestje, u danst daar op de speakers, valt daaraf, breekt uw been en dan kun je heel snel iemand krijgen die dan komt afwassen en zo.
Ja, we kijken dan vooral naar de belangrijkste taken. Hè. Als je geen eten hebt, dan springen we in voor u. Als u zegt van afwassen, goh, dat kan nog wel heel even wachten.
Oh ja, hoor, dat kan we weer.
Ja, nee. Hey, maar het is de gezondheidsbedreigende situaties, bijvoorbeeld ook, ja. Mensen breken een been, moet er onmiddellijk hulp zijn.
Ja, nu sommige afwassen kunnen op de muur toch wel vrij gezondheidsbedreigend.
Ja, ja, ja.
Nu, wat is er zo eigen aan het feit dat jullie non-profit zijn? Er zijn dan ook profitbedrijven, neem ik aan, die op dat terrein actief zijn?
Ja, profitbedrijven, dat is vooral in de dienstencheckbranche. Wij zijn een dienstgezinszorg, een officiële dienstgezinszorg, gesubsidieerd door de overheid. En wij werken niet met dienstenchecks. Als je bij ons hulp krijgt, dan wordt dat tarief dat je betaalt berekend volgens je inkomen. Dus als je heel weinig verdient, betaal je heel weinig per uur. Een minimum van 1,25 euro per uur. Als je heel veel verdient, betaal je meer. Dat is een solidariteitsprincipe dat wij toepassen.
Ah ja, ja, dat kennen wij hier ook op de radio. Het solidariteitsprincipe. En wat is er nog typisch aan die non-profit? Vinden jullie dat beter werken? Of...
We kunnen ons toe, bij Thuiszorg Vlemingveld en ik denk ook de andere dienstengezinszorg, we kunnen ons echt toespitsen om ons verzorgende heel goed op te leiden. Dat is ook wel belangrijk, is dat mensen vaak bij zwakkere gebruikers, bij dementeren, die mensen moeten ook sterk in hun schoenen staan. Dat zijn niet altijd even simpele situaties. Die moeten ethisch ook correct kunnen handelen, deontologisch moeten die ook correct kunnen handelen. Kan je niet zomaar iedereen aanwerven. Dan moet je ook mensen goed opleiden, zodanig dat ze die mensen ja, zo goed mogelijk kunnen helpen. Het is uiteindelijk de samenleving dat je ermee helpt. Hè.
Nu zijn er ook geen veel ongescholden die in die sector te werk gesteld worden? Ik zeg niet bij jullie, maar ja, dan...
Bij ons in de dienstgezinszorg hebben we enerzijds de verzorgende, die moeten diploma tot verzorgende hebben. Dan heb je in de thuishulp zijn er mensen die vaak langdurig werkloos zijn en die terug... in de arbeidsmarkt stappen.
Artikel 60 heet dat tegen.
Ja, bij ons is het niet artikel 60, het is een cine-contract dat wij toepassen. Ja? Nee, maar moet een bepaalde periode moet je werkloos zijn en dan kom je in aanmerking om bij ons te beginnen. Maar ja, het is niet de bedoeling van, ja, je plukt iemand van straat en je kan niet zomaar niet bij iemand hulpbehoevend zetten, want het zijn vaak zwaar situaties. En die mensen krijgen echt een serieus inlooptraject met een peter en een meter, cursussen, aan de praktische cursussen, hoe dat je moet poetsen, maar ook hoe dat je moet omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag bijvoorbeeld.
En doe je dat dan zo met de mensen die als acteur zoiets moeten, situaties moeten spelen zo, een lastige dementerende, ik ken wel een paar mensen die daar voor in aanmerking komen, denk ik, die dat heel graag zouden doen.
Ah ja, serieus?
En die het dan die potentiële thuiszorgers moeilijk moeten maken en dan zien hoe die reageren.
Hè? Nee, ik denk dat dat minder wordt gedaan. Zo
geen situatie spelen?
Nee, ik denk dat misschien wel een beetje, maar vaak wordt het echt wel...
Theoretisch.
Theoretisch omkaderd. Ja. Maar... Ja, en on the job zelf, hè, want ze krijgen dan een peter en meter die meegaat en die een inlooptraject, dus dat ze zelf kunnen bijgestuurd worden. Ja. Nou, dat loopt heel goed trouwens. Hè.
En is dat bij andere bedrijven dan soms anders?
Ja, een profitorganisatie, ja, die kijken van, wat is onze relevantie? We moeten op het einde van het jaar winst maken. Hè. Onze winst is voor een deel een samenleving. Hoe leiden dat alle ouderen en gehandicapten zorg krijgen die ze willen, maar ook dat mensen die je aanwerft, dat je die goed begeleidt. Mm-hmm. En dat is ook vaak de winst. Mm-hmm. En er investeer je in, hè, want als zoiets niet lukt, dat zien we soms ook vaak als een mislukking door ons. Want je wil die mensen ook wel... Het zijn vaak moeilijke situaties. Die mensen, alleenstaande moeders met kinderen, het is niet simpel om elke morgen op te staan en naar je cliënten te gaan. Hè.
Nee, dat snap ik. Maar er zijn dus wel andere bedrijfjes, daar wil ik nu nog eens op terugkomen, die daar minder aandacht aan besteden en die dan bijvoorbeeld ongekwalificeerde mensen uitsturen. En wat kan er dan bijvoorbeeld misgaan?
Er kan van alles. Je hoort soms verhalen, hè, van mensen, ja, diefstal. Ik zeg niet dat dat nog nooit bij ons gebeurd is, maar mensen goed begeleidt en ervoor zorgt dat die verzorgende de passie om iets te doen er is, dan ga je minder excessen hebben, dan ga je minder mensen hebben die deontologische regels overtreden. Hè. En als je er dan samen een wij-gevoel creëert, dan ben je fier op je job. En ik zie dat ook bij ons, hè, ons mensen, en vaak in de zorgsector in het algemeen, dat mensen die passie hebben, en dan ga je veel minder problemen op het gebied van ethische vervaging hebben. Hm.
Nu, het kan ook gewoon om incompetentie gaan natuurlijk. Hè? Maar,
ja.
Nu, dat wij-gevoel, ik heb jullie website eens bekeken en er staat zo ergens helemaal onderaan zonnewijzer.
Ja.
En dan klik je erop en dan moet je inloggen. Je hebt dat voor mij daarnet gedaan. Heel tof. En dan kom je in een soort van een intranet.
Ja.
Dus dat is dan alleen voor het personeel. Ik ben dus nu even poetsvrouw. Mm-hmm. En,
je moet wel eerst een computer hebben natuurlijk, want dat is niet altijd het geval. Hè?
Nee, inderdaad. Inderdaad. En dan zie ik inderdaad dat er van alles te doen is. Hè. Er staat dan een personeelsgids op en een deontologische code en een fotoalbum met een genetisch gemanipuleerd konijn erop. Wat ja, was dat?
Dat is, was voor 5 jaar Flex, hebben we een feestje gedaan.
Okay.
En dat was, omdat het 5 jaar was, hebben we dat in het kader van een kinderfeestje gedaan. En het was echt een verjaardagsfeestje, waar dat iedereen verkleed liep. Ja,
en er is een smoelenboek waar dat iedereen een eigen profiel op heeft. En dan zijn er ook zo'n soort van vormingssessies inderdaad. Praatcafé over dementie. Ik kan me voorstellen, als je als thuisverzorgende zo dingen meemaakt, dat je er wel eens met anderen over wil praten, dus jullie doen wel veel om hier nieuwe wetgeving, chemische producten, ja.
Mm. Ja. We proberen ervoor te zorgen dat er wel een beetje meer dialoog is tussen de mensen onderling, want die mensen die worden elke keer uitgestuurd, maar we zien die niet altijd. We zien hem maar een aantal keer per jaar komen we samen, dus we moeten ervoor zorgen dat er een contact blijft bestaan, ondertussen, via internet, maar nu ook via de gsm, want ons mensen hebben ook een gsm van ons, waarmee dat ze altijd naar elkaar kunnen bellen. Naar elkaar kunnen sms'en en zo, zodat dat er een beetje die collegialiteit...
Help, Jeff gaat weer uit de bol, zo dat soort dingen.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Ik zie hier ook dingen die toch met poetsen te maken hebben. Handleidingen, fietscomputer. En thuiszorg Vlemingveld wint de Mobility Award.
Ja, we hebben een TV-loopplan. Thuiszorg Vlemingveld, TV-loopplan.
Velo, van Velo.
Klopt.
Ja.
En ons mensen die kunnen inschrijven om mee in te stappen in een traject als ze een fiets hebben van ons. En de 50-plussers krijgen een elektrische fiets, zodat ze naar hun werk kunnen gaan. Zo, hè, en dat we een klein beetje ervoor zorgen dat het gebruik van de auto mindert. Alhoewel dat niet zoveel voorvalt in Antwerpen, want alles staat hier toch stil.
Ja, inderdaad.
Hè, dus je kunt maar beter met de fiets rijden. En dat is echt wel, we hebben een 70-tal fietsers, mensen met...
Een fiets van jullie?
Ja, rondrijden met een fiets van ons.
En daar zit een computer op die fiets?
Ja, te kijken hoeveel kilometers dat ze gedaan hebben, want ze moeten ook even doorgeven hoeveel kilometers dat ze doen, want ze krijgen nog altijd een onkostenvergoeding voor hun kilometers die ze gereden hebben.
Mm-hmm. Jullie werken ook met jaarthema's. Ik zag een hilarisch YouTube-filmpje, een van de linkjes die in jullie bericht zaten, want vorig jaar was blijkbaar, of een van de jaren ervoor, het thema poetsen is een kunst, en daar is dan een vernissage op gevolgd, met onder andere een soort van balletachtige choreografie met twee heren die naakt waren op een poetsschort na en die met een bezem allerlei choreografische toestanden uitvoerden. Jij zei net dat dat de directeur was.
Ja, dat was Dimitri, de directeur, die met zijn schone benen op het podium kwam. Dat bewijst ook een beetje de stijl, dat het niet... Dat er een beetje een redelijk platte structuur is. Hè. Je kan zeggen, kan ook met hem, hij durft met zichzelf te lachen. En vorig jaar was het inderdaad, poetsen is een kunst, omdat poetsen ook een stil is. Vaak wordt al gezien van, ja, poetsen, dat doen we niet graag, we pakken maar een poetsvrouw. Maar dat is eigenlijk wel een stil, dat is niet evident.
Dat is niet evident, dat weet ik wel.
Hè, dat moet kunnen. Hè. En we wouden dat een beetje in de kijker zetten. En dan hebben we inderdaad een jaarthema gedaan, poetsen is een kunst met een vernissage. Is ook een vernissage waar iedereen een kunstwerk mocht maken, maar het moest in het kader van poetsen zijn. En dan werd dat tentoongesteld.
Wat is het thema dit jaar?
Talent. We zitten in een organisatie waar dat talent heel belangrijk is, vind ik. In onze samenleving, in de gewone, in de profit, wordt er vaak gekeken naar competenties. Wat hebben we? Wat hebben we niet? En dat gaat ertussen, we gaan door middel van opleiding ervoor zorgen dat onze mensen er staan. Talent is eerder een positieve kijk op de mensen en zeggen van, wat kunnen die goed? En hoe gaan we dat inzetten? Bijvoorbeeld iemand die Marokkaans spreekt, dat is een talent. Hè? Dat moeten kunnen inzetten. Of iemand die goed is met bloemschikken, dat moet ook kunnen inzetten op de job. Hè? En dit jaar doen we alles rond talent.
En dan wordt er gekeken naar individuele competenties, zo, wat dat mensen...
Ja, wat maakt die zo speciaal? We bekijken ook als een zonnebloem. We hebben een plant Ik heb die bij, een zonnebloem.
Oh, een zonnebloem in de studio. Ja.
We hebben een plant, je hebt je wortels, hè, dat zijn uw basiswaarden. Je hebt de steel, dat zijn uw competenties, koken, poetsen, wassen, strijken. En dan heb je talenten, en dat is die zonnebloem. En wij hebben zoiets van, ja, als je die bloem goed water geeft en goed voedsel geeft, dan gaan er goede bloemen opkomen. En dat is... Dat is hetgeen waar we op in willen investeren dit jaar.
Je zei er net, werkgeefsters die Marokkaans spreken, veel diversiteit.
Ja.
Het is wel sterk veranderd tegen vroeger natuurlijk. Hoe gaan jullie dan mee om?
We hebben een diversiteitsploeg. We doen ook vele ad-hoc groepen waar dat ons personeelsleden in zitten. En die denken daarna van hoe kunnen we die diversiteit zo goed mogelijk inbedden. Bijvoorbeeld, we hebben ook een project Nederlands op de werkvloer. Mm-hmm. Hè, om ervoor te zorgen. Ja, het is wel belangrijk dat je Nederlands spreekt. Hè, dat je het kan. Hè.
Maar er zijn toch ook veel... Komen er ook geen klanten uit nieuwe Belgengroepen?
Ja, dus dat is een uitdaging voor de toekomst.
En matchen jullie die dan met werknemers uit diezelfde doelgroep?
Ja, het is altijd een beetje op elk potje past een dek. Het is niet altijd mogelijk, maar als iemand Turks sprekend specifiek vraagt naar iemand Turks sprekend, dan is het toch wel een winst dat je zo iemand erbij kan zetten.
Zijn er ook veel heren?
Het is een opgang.
Want als jullie willen matchen en als er dan een homokoppel is, die zeggen wij willen een poetsman, dan kun je... Dat vinden wij wel sexy, zo'n man die...
Serieus? Ik denk niet dat we erop in zouden gaan. Moest er een man zeggen, ik wil een vrouw, want ik vind dat wel sexy, zou die ook zeggen, maar we doen dat niet.
Oké, daar wil ik het ook nog wel even over hebben. Maar hoe zit het met de mannen? Hoeveel mannen zijn er?
Een zestal mannen. En dat zijn vaak... Dat zijn mensen die na verloop van tijd, die waren misschien vroeger verkopers, en die zeggen van, ik wil eens iets anders doen met mijn leven, ik wil mensen helpen. En die volgen die opleiding...
Thuiszorg.
Die zorgpassie hebben, hè. Dat is heel belangrijk. Als je job graag doet.
En hoe zit het met leidinggevenden? Zijn daar ook vrouwen bij? Of zijn dat dan weer allemaal mannen?
Nee. Er zijn 1, 2, 3. Ik denk een zestal vrouwen.
Op de
1, 2, 3. Drie mannelijke regioverantwoordelijken en 6 of 7 dames.
Ah ja.
Ja, een directeur is een man, een personeelsdirectrice is een vrouw.
Ja, ja. En wat ben jij eigenlijk?
Ik ben een coördinator van Flex en ik ben een man. Ja,
ja. Dat had ik begrepen. Ja, toch wel. Nu, ik zei net al iets zo van, mensen kunnen niet zeggen van ik wil er een met grote borsten of zo natuurlijk, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat thuishulp op dat gebied hulp verleent.
Het staat centraal, maar vaak, soms moet je wel een klein beetje aanpassen. Ik kan begrijpen, als je in een Joods gezin komt, is het soms echt wel moeilijk om een man te plaatsen. Dan kan je niet beginnen hameren van, het moet toch een man zijn, je moet er open voor staan. Ja, klein beetje, wie mildheid geeft, krijgt mildheid terug. Mm-hmm. En we proberen dat ook wel een beetje zo aan te passen.
Nu, hoe zit het met de ongewenste intimiteiten, zal ik het maar noemen? Ik bedoel, krijgen mensen die thuiszorg geven daar niet makkelijk mee te maken? Dat is toch een beetje floe, hè? Ik bedoel, als je iemand moet wassen bijvoorbeeld, en dat begint dan van, was daar maar eens extra goed.
Ja, dat gebeurt wel eens. Maar we vragen ook altijd van, als die kans erin zit, bijvoorbeeld een alleenstaande man, en je voelt je wat bedreigd, zorg dat je altijd je schort aan hebt, omdat dat een beetje ook alles je vrouwelijke vormen af.
Ja.
Dus je moet het niet uitlokken. En langs de andere kant kan je ook met een kwikslag, kan je, meneer, er gaan we niet op in. Hè. Dus dat vaak niet, dat moet dat niet tot een top laten drijven. En vaak wordt dat met een beetje humor opgelost, die zaken.
Geven jullie daar ook opleiding?
Daar krijgen ze opleiding. Je hebt niet alleen opleiding rond de praktische kant van de zaak, bijvoorbeeld kunnen koken, kunnen wassen, maar je moet ook opleiding krijgen rond mensvorm. Hè. Hoe ga je om met dementie? Want dat zijn nieuwe problematieken die er op ons afkomen, waar dat mensen moeten leren mee omgaan. Hè.
En ook iets rond grenzen stellen en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Ja. Zo.
En dit jaar gaan we bijvoorbeeld ook deontologie meer. Hoe gaan we om met deontologie? Hoe ga je cliënten die centen willen geven bijvoorbeeld? Ja, hoe ga je ermee om?
Ja.
Er moet je ook een beleid rond hebben, maar moet je mensen ook over inlichten waarom dat iets kan, waarom dat iets niet kan. Hè?
Zijn er ook cliënten die eigenlijk geen zorg willen? Hè? Ik kan me zo voorstellen, een oude vrijgezel die gezellig zit te vervuilen in zijn appartementje en die kinderen zeggen van dat kan hier toch niet meer en er moet hier poetshulp komen, maar die je man heeft daar eigenlijk helemaal geen zin in.
Ja, dat, maar dat is vaak zo tussen twee vuren, hè, want de kinderen willen dat per se en de man wil het niet. Ja, dat moet er ergens verzoenend ja. in komen. Hè. Als de man het echt niet wil, ja, dan kan je met de beste wil van de wereld kan je niet opstarten. Hè. Maar vaak, ja, lukt dat wel hoor, ja.
En ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat er oudere mensen zijn waar je dan langskomt en die eigenlijk meer willen babbelen en koffie drinken dan dat ze nood hebben dan iemand die komt poetsen. Hoe moeten daar dan mee omgaan? Van, oh, kom, we drinken eerst een kopje koffie en die mensen beginnen te babbelen en over hun leven te vertellen en dat stopt maar niet. En,
Klappen en breien, zeg ik altijd. Terwijl je taken doet, moet je ook kunnen praten. Het is natuurlijk niet rent a friend bij ons.
Voilà,
maar
mogen mensen ook zeggen van, mevrouw, laat me gerust...
Maar ik vind het belangrijk is, als je enkel puur toespitst op je taken en zegt van, oh, ik ben hier enkel om te poetsen, ja, nee, extra aan de hulpverlening, dat is juist die band dat je creëert. En dat mag niet echt een vriendschapsband zijn, maar langs de andere kant, als iemand verjaart, mag er al eens een bloemetje gezet worden. Dat maakt het juist zo menselijk. Het zou jammer zijn, moesten dat echt als een product zien en wij komen dat leveren en that's it. Dat intermenselijk is even belangrijk dan de taken die wij uitvoeren, maar het moet wel samen kunnen gebeuren.
Dus het is ook een beetje gezelschapsdame dan in zekere zin.
Terwijl
soms.
Dat je die taken doet, dat is juist het extra dat je biedt aan je samenleving. Ja. Mensen die eenzaam zijn, als je dan komt van, ja, ik kom hier enkel om u te wassen en ik ben terug weg, je hebt nog een extra rol daarin te vervullen. Ja,
ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een loodgieter, dat, bijvoorbeeld die komt langs en die heeft helemaal geen zin om te babbelen, dus die mag zijn mond houden. Hè?
Maar bij mijn mensen die het allebei tegelijkertijd kunnen, ja.
Ja, dat is toch wel een extra belasting ding.
Ja, maar dat maakt het ook aangenaam voor hen. Hè. Stel dat ze enkel moeten komen, je komt hier enkel om te poetsen of enkel om te koken. Ja, dat is, het is een beetje geven en nemen langs beide kanten. Hè. Ja, maar het zijn ook de cliënten die de arbeidsplaats creëren. Hè? Want de mensen werken bij die mensen thuis, dus zij zijn ook een beetje werkgever. Dus als er beste werkgever wordt, of beste werkplaats, gaat ook een klein beetje naar die cliënten toe.
Hè? Ja. Zijn er cliënten die jullie weigeren? Of die jullie... Het doet mij zo'n beetje denken aan... Ik heb alles als interim gewerkt. Ja. Hè? En dan had je zo'n conflict dat de... Dat de mijn werkgever was dan het interimbureau, ja... Mm-hmm. En als ik dan een conflict had met mijn werkplek, hè, dan nam het interimbureau het altijd op voor die werkplek, want dat was hun klant natuurlijk. Ah, ja. En die namen het eigenlijk niet op voor mij.
Hmm.
En dat vond ik heel moeilijk. Hoe zit dat bij jullie? Pak een van jullie werknemers heeft kletterende ambras met iemand van wie dat ze vinden dat die onredelijke eisen stelt.
Ja, als die eisen onredelijk zijn, bijvoorbeeld van, ik wens dat je hier altijd op je knieën ligt te poetsen, is al gebeurd, ja, dan zeggen we, kijk, dat is niet haalbaar, hè, je moet dat begrijpen. Vaak, met bemiddeling los je alles op, hoor. Nogmaals, wie mildheid geeft, krijgt mildheid terug. Als je dan direct gaat zeggen, van dit kan niet, naar uw werknemers of naar uw cliënt, ja, dan zit de vertrokken in een neerwaartse spiraal, maar dat sowieso eindigt in stopzetting. Ja. En dat is ook niet de bedoeling, hè, want je werkt vaak met kwetsbare groepen, psychiatrische patiënten. Ja, het is heel gemakkelijk om te zeggen van ja, we stoppen omdat je moeilijk hanteerbaar gedrag stelt. Maar ja, je bent vaak ook de laatste strohalm voor die mensen. En dan moet ook een beetje rek zetten op uw bevattingsvermogen voor die mensen. En ons verzorgende doen ook aan ons thuishelpsters.
Ja, dus ik bedoel, dat geeft toch een heel ander... Het idee van thuishulp is vaak inderdaad het uitvoeren van praktische taken, maar er komt dan blijkbaar toch ook een heel psychologisch aspect bij. Ik weet niet of ik één keer per week vast op bezoek zou willen gaan bij een psychiatrisch patiënt die zich verschrikkelijk moeilijk gedraagt. Zo.
Dat is misschien omdat je geen verzorgende bent, maar die mensen die bij ons werken, die hebben passie, die doen dat echt. En die zien ook van... Als die geweest zijn, die hebben vaak ook... Die zorgen ervoor dat mensen thuis kunnen blijven. Dat die niet moeten worden opgenomen in een psychiatrie of niet moeten worden opgenomen in een woon- en zorgcentrum. Dus die verwezenlijken ook vaak een droom voor mensen. En dat voedt elkaar, hè.
Mm-hmm. Ik zeg niet dat het slecht is of zo. Absoluut niet. Maar ik wil maar zeggen dat er toch
dat
een heel
evident,
aspect...
He?
Voilà, dat is toch niet evident. Ik zie het mij niet doen.
En in de toekomst, je hebt de vergrijzing, maar je hebt dan ook nog eens de verzilvering. Nee, dus de vergrijzing binnen de vergrijzing, het aantal 80-plussers gaat stijgen en vaak een grote groep dementeren ertussen. Daar moet je ook mee weten omgaan, want dat zijn allemaal symptomen, dat is allemaal redelijk recent. Psychiatrische patiënten werden vroeger altijd opgesloten, bij wijze van spreken. Nu is er een tendens van dehospitalisatie en mensen mogen sneller naar huis. Moeten als verzorgende en thuislapster en als dienst klaar voor zijn om ermee om te gaan. En moeten opleiding...
En zij moeten ook symptomen kunnen herkennen van oei, die mens is hier precies het noorden aan het
verliezen. Minder. Ze hebben een signalisatiefunctie, laat ons zo zeggen. Hè. Ja.
Goed, we gaan hier moeten afronden. Ja. Ik ga nog één ding vragen. In jullie persbericht neem ik aan, heel veel pers gestuurd met de vraag van, geef ook eens wat aandacht aan ons, de kleintjes. Heeft dat nog meer opgeleverd dan dit interview?
Nee.
Allee, kijk, dan hebben wij ook weer een signaalfunctie.
Het is vaak degene die het hardst roept in de kerk, die wordt uitgenodigd. Maar jullie hebben de kleintjes ook uitgenodigd.
Dat is lief van ons, hè. Goed, ik heb nog een gepast stukje muziek. Ja. En dan danken wij u voor uw komst naar de studio.
Graag gedaan.